Ik denk dat het allerbelangrijkste bij de keuze van de uitgeverij is de keuze voor de mensen waarmee je gaat werken.
Hoi, welkom bij Schrijfpraat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee en koffie.
En we lachen, dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen valkuilen. Want boven alles is schrijven gewoon leuk.
Even een kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand, dus online, opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hey, het gaat om de inhoud, toch?
Hoi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Schrijfpraat. En vandaag is weer een aflevering met een hele toffe gast. En dat is Lisanne Matthijssen. En Lisanne is acquirerend redacteur bij HarperCollins Holland. En wij hebben haar gevraagd of zij te gast wil zijn in Schrijfpraat, omdat we denken dat het voor heel veel luisteraars heel interessant is dat zij aan ons vertelt hoe het nou eigenlijk gaat bij zo'n uitgever als je daar je manuscript naartoe stuurt. Dus welkom Lisanne.
Dankjewel.
Ja, en we zijn heel benieuwd, maar zou jij misschien heb ik alles al verteld, maar misschien zeg je van nou, ik wil zelf ook nog wel even iets vertellen.
Ja, ik ben dus acquirerend redacteur en de titel heeft twee delen, acquirerend en redacteur. Acquirerend houdt dus in dat ik degene ben die binnengekomen manuscripten leest en bekijkt of het iets voor ons zou kunnen zijn. En redacteur betekent dat ik de mensen die we acquireren, dus de Nederlandse auteurs, ook begeleid tijdens het schrijven van hun boek.
Oké, en mag ik daar dan meteen iets over vragen?
Uiteraard.
Want jij zegt begeleid tijdens het schrijven van hun boek. Ik denk dan altijd, ja, maar mensen sturen toch een manuscript op wat ze al geschreven hebben.
Ja, dat hoor ik wel vaak. Ik hoor ook heel vaak als ik dan uitleg wat ik ben, dat de mensen dan zeggen, oh leuk, schrijf je boeken. Ik zeg nee, ik heb net gezegd dat ik redacteur ben. maar het is niet zo dat auteurs, ook de heel doorwinterde auteurs, een manuscript schrijven, dat inleveren en wij halen er wat punten en komma's uit en dan wordt het gedrukt. Zo werkt het niet. Ik werk juist heel graag samen met mensen. Mensen leveren soms een heel manuscript in dat al af is. Ook dan zal ik er altijd nog met een aantal redactierondes bij begeleiden. Dus ik lees dan op personages, op inhoud, op plot, of alles klopt, of alles compleet is. En ik ben dus ook niet degene die de D's en T's uit het manuscript haalt. Dat zijn de redacteuren die na mij komen. Ik ben van de grote lijnen. Ja. Ja. Maar het komt dus ook heel vaak voor dat mensen mij een manuscript opsturen dat nog niet af is. En dat mag ook. Ik kan ook op basis van de eerste paar hoofdstukken bedenken of het iets voor ons zou kunnen zijn. En of wij daar, of wij dat zouden kunnen uitgeven. En dan ga je eigenlijk samenwerken tot je een manuscript hebt waar je allebei tevreden over bent.
Ja, precies. En volgens mij doen jullie ook nog wel eens dat je zelf mensen benadert. Als je iets van ze gelezen hebt van, goh, zou je iets op kunnen sturen? En dat weet ik toevallig uit ervaring.
Ja, dat acquireren is zowel actief als passief. Als er dingen worden opgestuurd, dan bekijken wij dat. Maar ik ben ook altijd actief op zoek naar nieuwe mensen. Dus ik kijk altijd inderdaad bij schrijfwedstrijden, op literaire avonden, op de socials. Heel veel via. Of ik iemand tegenkom die misschien ook bij ons zou kunnen passen.
Lijkt me echt een superleuke baan.
Ja, dat klinkt superleuk, ja.
Het is de allerleukste baan die er is, ja.
Nee, dat is het schrijven. Maar... Hey, en ik vind het ook heel leuk dat je er bent. Want ik was eerst altijd een beetje bang dat als we uitgeverijen zouden benaderen, dat ze zouden denken, ja, wat moeten we nou bij zo'n podcast? En we hebben het al druk genoeg. Maar jij zei meteen heel enthousiast, ja.
Ja, ik strijd altijd een beetje tegen het idee van de uitgever als ivoren toren, of de uitgever in zijn ivoren toren, die dan maar beslist wat literatuur is en wat niet. Ja. Wij hebben ook gewoon nieuwe boeken nodig. Wij geven best wel veel Nederlandse manuscripten uit. En ik vind het dus juist fijn om te laten weten dat redacteuren ook gewoon mensen zijn. En je kunt ons gewoon benaderen als je denkt dat je iets geschreven hebt dat bij ons zou kunnen passen.
En dan ben ik wel meteen heel erg benieuwd. Hoeveel manuscripten krijg je dan opgestuurd? Per week of per jaar? Of per, heb je daar een beetje een overzicht van?
Nou, er zijn heel veel uitgeverijen die hebben een zogenaamde slushpaal. Die hebben een inbox die open staat waar je manuscripten naartoe kunt sturen. Ik heb ook bij uitgeverijen gewerkt waar dat het geval was. En ik heb ook die slushpaal beheerd. En dan krijg je echt wel 10, 20 manuscripten per week. Dus heel veel. Bij HarperCollins hebben we ervoor gekozen om niet zo'n slushpaal aan te leggen. Omdat het gewoon, het is heel veel werk om dat door te nemen. En er komt eigenlijk bijna nooit iets uit. Maar wat ik altijd heel serieus neem, is mensen die via via bij mij terechtkomen. Die mij specifiek opzoeken, die goed hebben bekeken. Wat geeft HarperCollins uit? Zou mijn manuscript daar misschien bij passen? Welke auteurs zijn daar nog meer? Ik vind dat heel fijn, zo'n soort vooronderzoekje. Dus je wil niet weten hoe vaak het voorkomt dat je als kookboekenuitgeverij een thriller opgestuurd krijgt. Dat klinkt heel suf, maar dat gebeurt elke week. Dan blijkbaar googelen mensen dan gewoon op uitgeverijen. Die denken dan, ik stuur het naar iedereen. En dan kijk ik wel waar het blijft plakken. Maar wat natuurlijk voor een redacteur heel interessant is, is als jij een persoonlijke brief schrijft. Beste Lisanne, ik benader jou en HarperCollins, want ik heb dit en dit boek van jullie gelezen. Mijn boek sluit daarbij aan. Ik denk dat ik dus bij jullie zou kunnen passen. Zou je er eens naar willen kijken? Dat is voor mij eigenlijk de meest interessante bron van informatie.
Ja, klinkt eigenlijk heel logisch, maar het verbaast me dat mensen daar dus zich niet zo heel erg in verdiepen. Dat het grootste deel het maar gewoon lukraak, alles wat uitgever heet, opstuurt of zo.
Ja, en dan ook vaak met een mail met: hoi uitgever, hierbij mijn manuscript. Wat dat mag, dat kan, maar het prikkelt mij niet om te gaan lezen. Dus het is veel interessanter als iemand dus inderdaad zegt van: ik heb specifiek jou benaderd, om deze en deze redenen zou je er eens naar willen kijken. Het klinkt heel logisch, maar ik zie het zo vaak misgaan dat ik denk dat dus blijkbaar nog steeds niet heel bekend is. En ik denk dat dus ook te maken heeft met het feit dat mensen denken dat uitgeverijen heel onbenaderbaar zijn.
Dat voelt misschien ook wel een beetje zo, hè? Als je niet ongevraagd je manuscript ergens naartoe kunt sturen, dan denk je als schrijver ook, dan die dus niet.
Hoe dan?
Ja, en daar sluit de vraag die we hebben binnengekregen misschien ook wel mooi op aan. Want Pauline vroeg, stel dat ik zo'n redacteur in het wild tegenkom en ik wil hem of haar graag aanspreken, wat is dan een goede openingszin?
Oh, dat vind ik een hele leuke vraag. Het gebeurt mij natuurlijk heel vaak dat ik op een boekpresentatie ben of op een boekenavond. En dat mensen dan naast me komen staan. En wat mensen het vaakst tegen mij zeggen is: mag ik even storen? Ik heb ook een boek geschreven. En dat mag altijd. Ik sta daar altijd voor open. Maar je kan je ook voorstellen, als ik net de hele dag heb gewerkt. En ik heb vaak ook op een boekpresentatie of op een boekenavond heb ik ook nog een actieve rol waar ik ook aan het werk ben. En als je dan de derde persoon bent die zegt: mag ik even storen? Dat ik dan moe ben. Ik ben ook maar gewoon mens. Maar wat ik wel heel leuk zou vinden, is als iemand dan naar mij toe zou komen en zou zeggen: hey, heb jij nog ruimte voor een historische roman? Want het voor mij is het is A, prikkelend. Misschien heb ik wel ruimte voor een historische roman. Het toont dat je weet dat ik historische romans uitgeef. Het laat mij ook de optie om te zeggen: nee, sorry, het komende jaar heb ik geen ruimte voor historische romans. Dus het is en een hele originele prikkelende opening. En het laat ook genoeg ruimte om te zeggen: nou, nu lukt het even niet, maar weet je, stuur me over een half jaar een mailtje of zoiets.
Ik
dacht heel even toen je net zei van: ja, soms ben ik ook gewoon moe. Dat je er naartoe zou gaan, dat ze dan een massage moeten aanbieden. Maar
zeker ook.
Nee, maar kan ik dan dus wel concluderen dat je hoort ook wel eens van: pak je een manuscript in met cadeautjes en een fles champagne en een bos bloemen en laat een 3 mannen een dansje erbij doen. Ben je daar gevoelig voor of vind je dat meer een soort ruis of verschilt het ook per moment?
Nee, voor mij werkt dat eigenlijk averechts. Ik krijg inderdaad wel eens van die pakketjes. Soms is dat leuk, maar vaker is het een beetje creepy. Ja, ik heb ook wel eens een doos gekregen. Die was dan een thriller. En dan kreeg ik die opgestuurd in een doos met een soort neppistool en een soort nep bloed overal. En dan denk ik, ja, ik snap het punt. Maar ik vind het ook een beetje spannend om dit opgestuurd te krijgen.
Ja,
en zo uiteraard hebben natuurlijk ook gewoon regels met hoe je het op moet sturen. Hè? Die zeggen gewoon, je moet 20.000 woorden opsturen in dit lettertype op die regelafstand. Doe dat dan gewoon. Dat lijkt me... Punt 1, doe gewoon zoals zij het vragen, stuur dat op.
Ja,
precies.
Nou ja, goed om te weten. En nou ja, ik ben zelf een van die mensen die van jou een keer een afwijzing heeft gekregen. En ik moest even zoeken. Nee, het is helemaal niet zo erg gelukkig. De situatie was zo, ik woonde toen een half jaar in Noorwegen op een heel klein eiland en samen met mijn partner en hij schreef een boek non-fictie over ons leven daar en ik schreef fictie, een roman over een denkbeeldige vrouw die op een vergelijkbaar eiland woonde en zijn boek kwam toen net uit en ben ik ook bij jou terechtgekomen, heb ik jou inderdaad een persoonlijke mail gestuurd. En je hebt het met veel aandacht gelezen. En toen, ik weet niet of het oké is dat ik de afwijzing even voorlees. Vinden jullie dat oké?
Ja. Ja, heel graag. Ik ben heel benieuwd wat ik heb geschreven.
ik heb het een klein beetje ingekort hoor. Maar de boodschap was, ik vond je boek fijn om te lezen. Maar denk dat de boeken elkaar in de weg zitten. Ik denk dat als de lezer of boekhandel de keuze heeft, ze eerder voor het non-fictieboek zouden gaan. Het spijt me dus dat ik niet zoveel voor je kan betekenen. En ik hoop van harte dat het boek elders onderdak vindt. Dus dat was voor mij eigenlijk een heel positief antwoord. Want je zegt niet dat het gewoon bout is, dat boek. Het was gewoon een beetje mijn pech dat ik tegelijkertijd een boek over een vergelijkbaar eiland van iemand die ik heel goed kende ook daar lag.
Ja, maar ik denk dat dat dus wel heel mooi aantoont dat... Een afwijzing betekent bijna nooit dat het echt heel slecht is. Een afwijzing betekent vaker of een uitgeverij heeft er nu even geen plek voor. Ze zit gewoon vol in hun planning. Of het past toch niet zo goed bij een uitgeverij omdat ze gewoon een ander soort fonds hebben. Inderdaad, ze hebben iets vergelijkbaars in het fonds. Dat komt ook vaak voor. Als ik twee boeken met een vergelijkbaar plot op mijn bureau krijg, dan moet ik ook keuzes maken. Het betekent eigenlijk bijna nooit dat het slecht was. Het betekent gewoon vaak dat je je match nog niet gevonden hebt.
Ja,
en met match bedoel je de goede uitgever bij jouw boek?
Ja, die bij jouw boek past. Ja.
Ja.
Ik ben nu wel heel erg benieuwd. Is dit boek ergens anders nog terechtgekomen?
It's still pending. Ik heb inmiddels een literair agent. En de contact met jou. Want ik begreep wel dat je het wel echt een goed boek vond. Dus ik ben het ook wel nog een keer gaan herschrijven. En daarna heb ik twee keer een uitgever gehad die wel enthousiast was. Maar die wilde dat ik er een thriller van maakte. En dat wilde ik zelf niet. Dus we zijn nog steeds bezig. Dat is wat ik op dit moment erover kan vertellen.
Oh, maar dat is wel heel goed dat je hebt bedacht, ondanks dat een uitgeverij geïnteresseerd was, nee, dit is toch niet wat ik wil maken. Dat vind ik wel heel belangrijk, dat je daar aan vasthoudt. Dat je moet je match vinden, betekent ook dat jij die match moet vinden. Dus jij moet ook oké zijn met wat de uitgever denkt dat het moet worden.
Ja, en dat kwam ook wel. Het was niet van dit verhaal zou beter werken als het een thriller is. Dat was niet de boodschap. De boodschap was een thriller verkoopt beter. En we vinden het verhaal heel goed, maar het is meer een roman. En romans verkopen slechter dan thrillers. Dus als iemand tegen mij zou zeggen, ja, leuke plot, maar je kunt er beter meer een thriller van maken, dan zou ik dat zeker serieus nemen. Maar het is een beetje... Ja, het is gewoon anders dan de meeste boeken. Er gaat wel iemand dood. En dat is een beetje verdachte omstandigheden. Maar dat is totaal niet belangrijk voor het boek. En dat vinden de meeste redacteuren een beetje... dat kennen we niet. Is het dan geen thriller? Moeten we er geen thriller van maken? Dus dat is een beetje de achtergrond. Want het is echt niet zo dat ik die uitgevers gewoon compleet negeer en eigenwijs mijn eigen ding wil doen. Maar dat het een beetje niet helemaal in een hokje past. En dat ze het daardoor een beetje lastig vinden.
Ja, nou dat snap ik wel. Uitgevers willen graag dingen in boekjes passen. Maar nogmaals, ik weet ook niet of ik het hier helemaal mee eens zou zijn dat per se thrillers beter zouden verkopen dan romans. Dus misschien ligt het ook gewoon een beetje per redacteur aan wat diegene ervan zou willen maken.
Ja.
Ik denk dat het allerbelangrijkste bij de keuze van de uitgeverij is de keuze voor de mensen waarmee je gaat werken. Want consumenten kijken bijna nooit naar het stempeltje dat op een boek staat. Ik denk dat heel veel mensen niet weten waar hun lievelingsromans worden uitgegeven.
Ja.
Maar als je binnenkomt bij een uitgeverij en je hebt veel vertrouwen in de redacteur, de uitgever is leuk, de mensen van marketing en verkoop, die vind je fijn. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is veel belangrijker dan bij wie je precies uitkomt.
Ja. Ja, en ik vroeg me ook af, je zegt wel van het betekent bijna nooit dat je een slechte schrijver bent, maar je moet toch ook wel eens maar een script lezen waarvan je denkt, oh, dit is echt helemaal niks en deze persoon heeft zich nog nooit verdiept in hoe je een boek schrijft of iets dergelijks. Zeg je dat dan ook eerlijk?
Ik probeer wel altijd heel vriendelijk te zijn in mijn afwijzingen. Ja. Ik weet dat veel uitgeverijen het past niet in ons fonds graag gebruiken als ook een soort afwering van dan hoef ik er niet verder op in te gaan. Ik doe dat natuurlijk zelf ook wel eens. Wat ik wel vaak doe is mensen wijzen op het bestaan van schrijfcursussen. Van ik vind bijvoorbeeld je idee heel leuk, maar heb je wel eens overwogen om een schrijfcursus te gaan volgen om het zo goed te maken als dat het kan worden. Dus dat zou zeg maar mijn vriendelijke manier zijn van zeggen, het is nog niet helemaal mijn ding, misschien moet je er nog aan werken.
Ja.
Oké. En is dat ook het verschil dan of je een slushpile hebt of niet? Want ik denk altijd, als je als uitgever zo'n stapel hebt van 20 manuscripten per week, dan kan je ook bijna niet anders dan af en toe hele korte mails sturen. Terwijl, ik ben ook afgewezen door HarperCollins. Het klinkt allemaal een beetje zielig hier,
Sorry.
Maar dat is helemaal niet zo. Nee, helemaal niet. Maar ik heb twee keer, want in eerste instantie heeft één collega van jou daarna gekeken en in tweede instantie een andere collega. En ik heb twee keer een hele uitgebreide inhoudelijke mail gekregen, waar ik echt wel weer mee verder kon. Is dat ook omdat jullie daar dan de tijd voor hebben, omdat je niet die sluspaal hebt?
Ja, als ik dingen via krijg, en dat geldt ook voor mijn collega's, dan hebben we inderdaad veel meer tijd om daar serieus naar te kijken.
Ja,
En dat schiet er inderdaad bij in als je 20 manuscripten per week binnenkrijgt.
Ja, ik kan me goed voorstellen. En wat je dus eigenlijk zegt, dat is ook dat het loont om mee te doen aan schrijfwedstrijden. Of op een ander. Want ik ben bijvoorbeeld benaderd naar aanleiding van de korte verhalen die ik schreef een tijdje voor mijn website. In 2022 heb ik elke maand een kort verhaal geschreven. En dat had een collega van jou gezien en die heeft mij aan de hand daarvan benaderd. En ik denk, dat is ook misschien wel heel belangrijk om te horen, dat dat soort dingen lonen. Dat je soms denkt, ja jongens, ik heb daar geen tijd voor en wat een werk en ik wil juist me focussen op mijn manuscript. Maar ja, als je een beetje in beeld wil komen bij de mensen die erover gaan in dit, of om het zo maar even te zeggen, dan moet je dus wel dat soort dingen doen. Klopt dat?
Ja zeker. Ja, schrijfwedstrijden heeft iedereen een oog op. Boekenavonden, literaire avonden, thrilleravonden, feelgoodavonden, wat je ook maar schrijft. Presentaties van andere auteurs die misschien in jouw genre liggen. Maar ook social media vind ik ook net zo belangrijk. Veel gaat via LinkedIn, via Instagram. Ja. Als je maar op een persoonlijke manier met elkaar in contact komt, waardoor je meteen weet wat je aan elkaar hebt.
Ja, ik zit even terug te denken inderdaad. Want zij stuurde mij inderdaad een berichtje via Instagram. En ze tipte meteen dat mijn mailadres niet op mijn website te vinden was. Dus dat ze niet wist hoe ze me anders moest bereiken. Dat ik, oh ja, nog een belangrijk ding. Maar dan heb je wel meteen als schrijver ook het gevoel van, hey, wat leuk of zo. Hè? Heel laagdrempelig is het eigenlijk. Je hebt niet meteen zoiets van, wat gebeurt hier? En je hebt meteen ook een beetje het idee wie die redacteur dan is die jou benadert. En of dat een beetje een leuke is.
Ja, nou bedenk je maar gewoon, aan de andere kant van de lijn zit ook maar gewoon een mens. Ik heb bijvoorbeeld wel eens een mail gekregen. Dit is denk ik wel de meest dringende mail die ik heb gekregen hoor. Maar ik heb bijvoorbeeld wel eens een mail gekregen van iemand die zijn manuscript wilde aanbieden. En die zei toen, graag verwacht ik binnen 2 weken antwoord. En toen had ik al op een Ja, en toen had ik al op een hele vriendelijke manier geantwoord van, nou bedankt, ik ga er naar kijken, maar ik kan 2 weken niet garanderen. Dat kan ik ook echt niet. Mijn baan is dusdanig dat ik 's ochtends kan bedenken wat ik deze dag wil gaan doen, maar ik, aan het eind van de dag heb ik altijd andere dingen gedaan. Dus ik had heel vriendelijk teruggemaild en toen kreeg ik per omgaande een mailtje terug met, nou hoe moeilijk kan het zijn, je kan er toch wel in 2 weken naar kijken.
Wauw.
Toen dacht ik, nou A, volgens mij heb je niet helemaal door dat er aan de andere kant van de lijn ook gewoon maar een mens zit met een baan. En B, ik kan aan de manier van mailen, weet ik nu al, dat wij niet fijn samen gaan werken. Bedoel, als ik dan suggereer dat je misschien een hoofdstuk moet herschrijven, wat voor mail krijg ik dan terug? Dus dan denk ik ook van ja, nou misschien moeten wij niet samenwerken. Als we samen gaan werken, moeten we elkaar wel aardig vinden. Als ik rode strepen door je manuscript ga zetten, moet je me wel aardig vinden. Want anders dan komen we nergens. Dan ga je me alleen maar meer haten.
En dan ben ik wel benieuwd van hoe gaat dat dan? Hè? Stel jij hebt zo'n manuscript voor je neus en je hebt het al over rode strepen en hoofdstukken herschrijven. Want hoe gaat zo'n proces dan? Ik denk dat dat voor heel veel mensen ook een beetje onduidelijk is. Als je dan zegt, hey, ik wil wel met jou naar dit manuscript kijken.
Ja, ik doe meestal meerdere ronden. Zoals gezegd, ik ben dus niet degene die uiteindelijk de deze punten en de komma's doet. Als ik ze zie, dan doe ik het wel. Maar dat is niet mijn taak. Na mij komt nog een bureauredacteur, een persklaarmaker, een corrector. Er zijn mensen die veel meer van grammatica weten dan ik. Wat ik doe, is ik doe meestal eerst een ronde waarin ik alleen maar lees en aantekeningen bijhoud. Dus dat ik niet werk in de tekst, maar alleen maar lees. En dat gaat echt over grote lijnen. Dat gaat over, zit het plot goed in elkaar? Zijn er losse eindjes? Doen de personages zoals ze moeten doen? Of doen ze ineens hele rare dingen? Klopt het allemaal? Is het er allemaal? Missen er dingen? Kunnen er dingen uit? Ik doe echt, zeg maar, de helikopterview op het manuscript. Dat stuur ik vaak in een soort leesverslag naar de auteur terug. Met, nou, deze punten zou je nog eens naar kunnen kijken. Vervolgens krijg ik dan een herwerkt manuscript terug. En vaak is dat het moment dat ik echt in de tekst ga werken. En dan kan ik dus inderdaad deze en deze aanpassen als ik ze zie. Maar ook dat gaat eigenlijk meer over grotere lijnen. Dat gaat meer over deze alinea. Ik denk dat die afleidt van de rest. Misschien kan het eruit. Wat je hier zegt, daar zou ik juist iets toevoegen. Want dat begrijp ik nog niet helemaal. Of dit personage doet hier iets heel vreemds. Wat ik eigenlijk niet bij het personage vind passen. Zou het niet logischer zijn als? Hier zit een los eindje. Ik weet nu wie het gedaan heeft, maar ik weet nog niet waarom hij het gedaan heeft. Dat soort dingen. En die zet ik dan in de tekst en ik herwerk ook zinnen en alinea's. Ik verplaats ze of ik doe suggesties van hoe ze anders zouden kunnen. Dat zijn allemaal suggesties. Die mag je doorvoeren, maar het hoeft niet. Als jij goede argumenten hebt waarom het toch zo moet blijven staan, dan ben ik daar gevoelig voor. Het is niet mijn boek. Dus ik doe suggesties waarvan ik denk dat de lezer het gaat opvallen. De lezer gaat hier opvallen dat dit personage iets vreemds aan het doen is. Het is niet per se mijn persoonlijke mening. En dat kan je dus, daar kan je voor kiezen om dat door te voeren of niet. En die ronde herhaalt zich eigenlijk totdat het moment dat we een manuscript hebben, een Word document hebben, waar de auteur en ik tevreden over zijn. En pas daarna gaat het naar de bureauredactie. En die maken eigenlijk van het Word-document, laten dat pers klaarmaken. Maken daar een PDF-document van, laten dat weer corrigeren. Dat gaat naar de drukker en dat wordt uiteindelijk een boek.
Ja, interessant. Zo, dat is nog best een proces.
Ja, dat duurt, dat duurt dus ook vaak best lang. Ik krijg met submissions, dus als mensen mij een manuscript opsturen, ook vaak in de begeleidende brief dat er dan staat, nou het is af. Dus ik dacht aan komend voorjaar of over 2 maanden in de winkel of zo. Dat kan niet, dat halen we niet. Wij werken meestal een half jaar, 3/4 jaar vooruit. Want er zitten nog best wel veel stappen tussen het bedenken dat je samen een boek gaat maken en het boek ook daadwerkelijk in de winkels terugzien.
Ja. En gebeurt het in dat proces ook nog wel eens dat je achteraf toch zegt van nee, we gaan het toch niet doen?
Nee. Nee, dat kan eigenlijk niet. Want je sluit op het moment dat je weet dat je samen een boek gaat maken, sluit je contract af.
Oh ja, dat is dan al, ja.
En dat is eigenlijk voor beide partijen een soort bevestiging. Het is voor de auteur de bevestiging, mijn boek wordt uitgegeven, sowieso. Ja. En het is voor de uitgever de bevestiging, de auteur gaat niet naar een andere uitgeverij met dit boek. Dus eigenlijk vanaf het moment dat je dat auteurscontract afsluit, dan ga je pas met elkaar werken, dan ga je het ook inplannen als uitgeverij, dan ga je redigeren en er samen aan werken. Maar je moet wel eerst besloten hebben dat je met elkaar gaat werken.
Hey, en ik heb ook wel eens gehoord, of dat heel veel schrijvers hebben de angst dat bij een gerenommeerde uitgever de titel van het boek en de cover, dat toch echt wel, want je geeft net aan van als ik suggesties over de inhoud doe, dan blijft het alsnog hun laatste keuze. Of in ieder geval ergens een middenweg waar we het allebei mee eens zijn. En de cover en de titel. Hoe is HarperCollins daarover? Zijn jullie daar toch wel doorslaggevend in? Of in hoeverre kan de schrijver daarin meedenken?
Dat is altijd een proces wat je samen aangaat. Als wij de catalogus gaan maken, dus als wij het boek gaan aanbieden aan de boekhandel, dan ga ik met de auteur rond de tafel en gaan we het hebben over titel en omslag. En dat resulteert vaak in een soort moodboard of in een mapje met covers die we heel mooi vinden, waarvan we denken dat de sfeer uitstraalt wat het boek zou moeten zijn. Dat brief ik naar een vormgever en een vormgever die doet mij dan een aantal voorstellen en die herwerken we dan totdat we iets hebben waar we heel blij mee zijn. En een auteur zal denk ik altijd kijken, past dit bij mijn verhaal, past dit bij mij, laat dit zien waar het verhaal over gaat. En ik denk dat wij op de uitgeverij eigenlijk altijd kijken naar hoe komt dit in de boekhandel terecht, hoe zie je dit als je een boek koopt op Bol of hem aanklikt op Storytel. Dus wij kijken er ook wel echt met een commerciële blik naar. En in die zin willen we ook wel eens zeggen van, nou ja, deze cover is erg mooi, maar hij is bijvoorbeeld heel donker. We denken dat hij wel mooi is en hij laat zien waar het verhaal over gaat, maar hij is zo donker dat we denken dat hij misschien weg zal vallen. Dus wij zullen daar altijd een soort commercieel argument tegenover zetten. Ik heb er alleen niks aan en we hebben er allemaal niks aan als wij een cover doordrukken die we allemaal stom vinden. Ja. Want dan ga jij ook niet blij met je boek naast je hoofd op de social media staan of in de boekhandel staan signeren als jij het boek niet, als je de cover je niet aanstaat. Dus dat moet altijd een proces zijn waarin iedereen uiteindelijk tevreden wordt gesteld.
Ja.
Hey, het woord is gevallen, commercieel. Sommige mensen vinden dat een heel vies woord en andere mensen vinden dat een heel mooi woord of een heel belangrijk woord. En ik vind het eigenlijk een beetje een lastig woord, want ik snap heel goed, en dat is natuurlijk ook wat je als auteur wil, dat je boek verkoopt en dat het dus commercieel interessant moet zijn in de zin van dat iets wat populair is, dat goed verkoopt en dat je dat ook wil als schrijver. Ik kan me voorstellen dat auteurs of hoe heet het, uitgeverijen daar ook zo in staan, van dat je kijkt van, gaat dit verkopen? Hoe is dat? Hoe zie jij dat?
Ja, ik denk dat elke uitgeverij wel ook geld moet verdienen met zijn boeken. Maar je hebt natuurlijk heel veel verschillende signaturen van uitgeverijen. En je hebt uitgeverijen die zich expliciet profileren als literaire uitgeverij. En je hebt uitgeverijen die zich profileren als commercieel. En volgens mij, als iemand de exacte betekenis van deze woorden kan achterhalen, dan wordt hij rijk. Ik denk dat we er allemaal meer een soort gevoel bij hebben dan dat het echt daadwerkelijk gedefinieerd hebt. Maar ik denk dat als je op zoek bent naar een uitgeverij, dat het heel belangrijk is om als auteur te bedenken, wat voor profiel heeft een uitgeverij en in wat voor profiel pas ik? Dus als je mij poëzie opstuurt bijvoorbeeld, ja, ik kan best van poëzie genieten, maar ik kan niet bedenken of het goed is of niet. Ik geef geen poëzie uit en ik weet ook niet hoe ik dat op een goede manier zou moeten doen. Er zijn andere uitgeverijen die dat heel goed kunnen. En dat is eigenlijk hetzelfde met alle andere genres. Er zijn uitgeverijen die ontzettend goed zijn in thrillers uitgeven. En er zijn uitgeverijen die kunnen dat niet. En het gaat dus vooral om, vind die match. Een literaire uitgeverij zal waarschijnlijk geen commerciële thriller uitgeven. Daar hebben ze de mensen niet voor. Ze hebben daar de contacten met de boekhandels niet voor. Die weten niet hoe je dat precies in de markt moet zetten. Net als dat ik niet weet hoe ik poëzie in de markt moet zetten. En voor mij heeft het best wel lang geduurd voordat ik wist dat commercieel uitgeven heel goed bij mij past. Want ik heb een literaire opleiding gedaan. Ik heb literatuurwetenschappen gestudeerd. Ik heb de master redacteur-editor gedaan aan de UvA. En in die opleidingen wordt literair uitgeven wordt echt als het hoogst haalbare gezien. En ook een beetje als dat is de bedoeling. Dat is wat je gaat doen. Dus ik heb ook bij veel literaire uitgeverijen gewerkt. Met plezier ook. Maar het duurde bij mij best wel een tijdje voordat ik dacht, wacht even, volgens mij is dat niet helemaal wat ik het allerleukste vind. Ik vind het veel leuker om voor iedereen zijn buurvrouw een boek in huis te kunnen hebben. Dat iedereen bij mij terecht kan voor een boek waar hij zich fijn door gaat voelen. Meer dan dat ik het fijn zou vinden als mijn auteurs de Librisprijs zouden winnen bijvoorbeeld. Dus als je als auteur op zoek bent naar een uitgeverij, ik denk dat je dus eerst moet gaan kijken, oké, waar pas ik bij en wat voor uitgeverij past daarbij? En dat kan dus een literaire uitgeverij of een commerciële uitgeverij zijn. Maar daarbinnen, kijk, elke uitgeverij zal natuurlijk gaan bedenken hoe je ook geld kunt verdienen met wat je uitgeeft. Want anders kan je het net zo goed niet uitgeven. Dus in die zin zullen ook literaire uitgeverijen zullen met een commerciële blik naar een manuscript moeten kijken en moeten bedenken, kunnen we hier een doelgroep bij bedenken? Kunnen wij bedenken wie dit gaat lezen? In welke boekhandels moet dit liggen? In welke kranten moet dit staan? Welke mensen moeten wij aanspreken om dit te gaan lezen?
Ja. Ja, helder verhaal, denk ik.
Ja.
En dan heb ik nog wel een vraag die ook een beetje aansluit op mijn manuscript. Mijn manuscript speelt zich af in Groningen. Is dat iets wat minder interessant is voor uitgevers, omdat het die plek is? Omdat minder mensen dat misschien kennen? Of
omdat de uitgeverijenwereld nogal Amsterdam-focused is soms?
Bijvoorbeeld?
Ik denk juist, kan je dat niet als een USP gebruiken? Kan je dat niet juist als een positief punt gebruiken? Ik heb niet zoveel, kan nu niet romans noemen waarvan ik weet dat ze specifiek in Groningen afspelen. Dus ik zou dat juist als een aan te prijzen punt noemen. Van ja, ik belicht een keer een plek die nog niet zo vaak voorkomt in de boeken. Lijkt me alleen maar een pluspunt.
Ja.
Leuk.
Okay. Ja, dat is wel interessant. Want ja, nou, dat vind ik ook wel leuk om te horen. Want ja, dat is misschien ook wel een beetje het Calimero-effect, hoor. Van als je niet in de Randstad woont. Dat het altijd met de trein van Amsterdam naar Groningen is veel verder dan met de trein van Groningen naar Amsterdam.
Ja, maar dus, ik woon in dus Utrecht. Misschien ik ervaar dat ook al, hoor. Dus,
oh ja.
Ja, mensen zijn bij Utrecht ook al altijd een soort van oh ja, ja, ja. En hoe ver is dat dan met de trein?
Nou ja, ik kan je vertellen dat het ook echt af en toe heel ver is. Maar is weer een ander verhaal. Maar ja, dat je dan toch soms denkt van alles moet zich of in een van de grote steden afspelen. Of, dat zijn dan natuurlijk vaak de buitenlandse schrijvers. Maar dan maakt het niet zoveel uit waar het zich afspeelt als het in het buitenland is. Maar jij zegt van nee, dat zou juist eigenlijk volgens mij bedoel je met USP, Unique Selling Point, kunnen zijn.
Ja, een pluspunt. Iets wat je, waar je juist de aandacht niet op kunt focussen. Want ik kan me dan bijvoorbeeld ook voorstellen dat boekhandels in Groningen gaan dat natuurlijk heel erg leuk vinden. Dus je geeft een uitgeverij ook de mogelijkheid om te zeggen, hey, we gaan hier juist een Groningen boek van maken. Alle boekhandels in de Groningen en omgeving opbellen en zeggen, willen jullie dit groot inkopen? Want het gaat over jullie.
Ja, mooi.
Ja. Wij hebben bijvoorbeeld, ik geef bijvoorbeeld Jeroen Windmeijer uit. En Jeroen Windmeijer, zijn boeken spelen zich bijna allemaal af
in Leiden.
Leiden.
Ja, we hebben vast de gast gehad. Dus dat heeft hij verteld.
Oh, kijk. Okay, nou.
Ja.
En dat is dus voor hem echt een pluspunt. Dat is voor hem, hij in Leiden is hij een graag geziene gast. En in Amsterdam lezen mensen ook die boeken heus wel. En in Zutphen ook wel. Maar het is dus juist ook leuk voor die Leidse boekhandels. Dat je echt een soort, ja, je haalt een ster in huis.
Ja.
Ja. Ja. Nou, interessant. Misschien moeten we dat buiten de Randstad ook zelf meer zo gaan zien. Hè? Dat je het zelf ook ook meer gaat zien als een pluspunt. En daarom vind ik het wel mooi dat je dit zegt. Omdat je toch snel geneigd bent, tenminste, ja, misschien spreek ik alleen voor mezelf, maar om te denken wat ik net beschreef. Maar dat hoeft dus helemaal niet.
Nee, ik zit ook nu te denken, maar bijna geen van mijn Nederlandse auteurs woont in Amsterdam. En zelfs een zeer groot deel van hen woont buiten de Randstad.
Oh ja.
Maar schrijven ze wel allemaal over Amsterdam?
Nee. Zie je? Ja, wel een paar wel, maar eigenlijk een heel groot deel ook niet.
Nou, ik zou zelf ook als ik een boek lees ook totaal niet belangrijk vinden waar het speelt. Zolang het maar een goed verhaal is en het me meeneemt. En in jouw geval, Amy, is natuurlijk, gaat het ook wel de hele historie van de stad en zo, is ook wel belangrijk. Maar ik heb zelf totaal niet een soort van, ik woon hier, dus ik wil alleen maar over deze locatie lezen. Dus ik hoop dat dat voor meer lezers geldt in Nederland en buiten Nederland.
Ik ook niet. En heel vaak zijn dingen ook fictieve dorpjes natuurlijk, hè?
Ja, ja. Precies.
Ik zou wel meer willen leren over de historie van Groningen. Ik ben in mijn leven misschien 3 keer in Groningen geweest. Ik heb geen idee, dus ja.
Heb je even.
Ja, voed mij op.
Groningen heeft echt een hele interessante geschiedenis. Dus dat vind ik ook echt wel het leuke eraan. Dus, maar dat zal ik ook in mijn mails dan naar uitgevers wat meer benadrukken.
Ja, ik denk, volgens mij zijn we hier nu gewoon live jouw pitch aan het schrijven. Dus dat is gewoon top.
Heel goed.
Nou ja, als ik mijn pitch dan ook even er doorheen wil drukken. Hoe zit het precies met boeken die je dus eerder hebt gezien? En waar je bijvoorbeeld als reden hebt gegeven van, nou, het heeft nu geen link met de actualiteit. Of we hebben net een boek wat vergelijkbaar is hiermee, heeft het dan voor een schrijver zin om het dan een paar jaar later nog een keer te proberen? Of misschien een herschreven versie? Of is het ook een beetje van, nou ja, ooit een nee, dat blijft ook nee. Want ik krijg 20 manuscripten per week, dus ik heb genoeg te doen.
Als het een herwerkte versie is, dan zou dat zeker interessant kunnen zijn. Zeker als jij laat zien dat je iets gedaan hebt met wat de uitgever erover heeft gezegd. Want dan laat je ook zien van wij kunnen samenwerken. Als je na 3 jaar nog weinig veranderingen in een manuscript opmerkt als redacteur, dan wordt dat denk ik lastiger. Ja. Maar als een uitgever bijvoorbeeld zegt, ja, we hebben er nu geen plek voor, dan kan je prima een jaar later zeggen van, hebben jullie er toevallig al plek voor? Ik heb dit en dit eraan veranderd. Ik denk dat het in die zin verbeterd is.
Ja, oké. Okay. Nou ja, ik heb je mailadres, dus...
Tenzij iemand je echt heeft gestuurd van, sorry, maar wij geven geen historische romans uit. Dan misschien...
tuurlijk.
dat is cool. Dat snap je zelf ook wel, ja.
Ja, oké, okay, duidelijk.
Ja. Ik zit even een beetje naar de tijd te kijken en ik denk dat we richting het einde gaan. Wij hebben jou natuurlijk, Lisanne, ook gevraagd om jouw ultieme tip voor schrijvers, misschien beginnend schrijvers of zelfs wat meer gevorderde schrijvers. Dus we zijn heel benieuwd.
Ja, ik heb eigenlijk gewoon maar één tip en dat is lees. Ik vind het zo belangrijk dat je zelf ook naast dat je schrijft, ook leest om een beeld te vormen van wat er nu in de boekenwereld allemaal is. Het is belangrijk voor de inhoud van je boek, want je kunt bij anderen kijken, wat doen zij, wat ik ook heel graag zou willen. En wat doen zij wat ik absoluut niet zou willen. Dus daar is het heel, heel prettig voor om anderen te lezen. Maar ook voor je plekje in de boekenwereld. Het is voor een uitgever heel erg fijn als jij ze benadert en zegt, ik benader jullie, want ik ben een groot fan van Karen Slaughter. En mijn boeken lijken een beetje op die van Karen Slaughter, maar ze zijn net anders in die zin dat... Bladibladibla. Daarmee toon je en dat je goed weet. Ja, je toont dat je goed weet dat, waar je in de boekenwereld staat. waar op een boekenplank jij in de boekenwinkel zou terechtkomen. En je toont ook meteen aan dat je een specifieke uitgeverij benadert, omdat ze die auteur uitgeven. Dus ik denk dat je er zowel inhoudelijk veel beter van wordt als je veel leest zelf, maar ook je pitch wordt er ook beter van, omdat je jezelf beter kunt plaatsen tussen andere auteurs.
Ja. Maar mooi, mooi. Dus lezen, lezen, lezen. En niet alleen maar lezen, maar ook kijken, wat lees ik nou precies?
Ja.
Ja, en wat vind ik ervan? Want je leert ook heel veel van een boek dat je heel slecht vond. Waarom vind ik dit nou precies slecht? Het is best makkelijk om te zeggen, ik vond het boek slecht. Of ik vond het boek goed. Maar waarom je dat precies vindt, daar zit heel veel interessante informatie in.
Ja, mooi. Ja,
ja. Ja. Mooi. Hey, en over pitches gesproken. Volgens mij doe jij ook een. Geef jij een cursus binnenkort weer, hè?
Ja, dat klopt. Ik doe één keer in het jaar in samenwerking met het Schrijfcentrum een cursus publiceren. En dat is eigenlijk een cursus hoe vind ik een uitgeverij. En dat doen we één keer per jaar, want we hebben allebei ook andere werkzaamheden daarnaast. En we doen het ook maar met een heel klein groepje mensen, zodat we iedereen echt individuele aandacht kunnen geven. Dus ik moet er wel alvast bij zeggen, de plekjes zijn schaars. Ik heb nog 3 plekken te vergeven. de luisteraars die snel beslissen, die hebben voorsprong. In die cursus, het Schrijfcentrum is een schrijfschool en zij hebben eigenlijk mij gevraagd om te vertellen over mijn aandeel in de boekenwereld. Dus als je een manuscript hebt geschreven wat al een stuk gevorderd is, het hoeft niet af te zijn, maar je moet in elk geval al goed weten wat je aan het maken bent. Dan gaan we in die cursus samen bedenken hoe je dit kunt aanbieden aan een uitgeverij. Dus we gaan bekijken welke uitgeverijen zouden er passen bij jou en bij je manuscript. Hoe maak je dit manuscript zo aantrekkelijk mogelijk voor redacteuren, inhoudelijk en hoe het eruit ziet. En we schrijven een pitch met z'n allen voor jouw specifieke boek. Dus in principe kun je aan het eind van de rit, kun je je manuscript opsturen naar een top 3, top 5 uitgeverijen waar jij graag terecht zou willen. Inschrijven kan op hetschrijfcentrum.nl. En ik zal zelf alvast maar even het bruggetje leggen naar iets weg te geven, wat jullie altijd doen.
Oh ja, heel goed, heel goed. Ja.
Wat ik met de andere schrijfdocent van het Schrijfcentrum heb ik afgesproken dat als je je opgeeft voor de cursus en je geeft aan dat je via de podcast komt, dan krijg je een boek van mij of van die andere schrijfdocent cadeau.
Oh, want jullie hebben ook allebei zelf een boek geschreven.
Ja, ja. Zij is literair schrijfster. Zij heeft veel romans geschreven. Ik heb in een ver verleden een non-fictieboek geschreven over de Tweede Wereldoorlog. En als je aangeeft dat je via de podcast komt, dan kan je een van deze boeken, krijg je erbij cadeau.
Ja, wat leuk.
Hey, en wanneer is die cursus weer, Lisanne?
Die begint op 3 juni en dan is het 3 maandagen achter elkaar.
Oké. Nou, dat is misschien wel handig als je denkt van, hey, dat is echt heel leuk voor mij, dan weet je ook even. En het is in Amsterdam, hè?
Het is in Amsterdam, maar we zorgen ervoor dat iedereen de laatste trein kan halen. We beginnen vroeg in de avond en we zorgen ervoor, het is vlakbij het station, we zorgen ervoor dat je op de laatste trein naar huis kunt. We hadden vorige keer hadden we ook iemand die echt heel ver uit het oosten van het land kwam. Ja. En die heeft het ook gered. We hopen het iets breder dan de Randstad te maken. Juist, graag.
Ja. Ja,
en
top.
Niet te lang wachten met aanmelden, want er zijn nog maar een paar plekken. Dus.
Nee, we hebben dus 3 plekjes. Dus.
Ja. 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 Nou, dan hoop ik dat op het moment dat deze aflevering online komt, dat die er ook nog zijn. Ja. En anders is er vast volgend jaar weer een nieuwe cursus.
Ja, elk jaar in juni is deze cursus.
Heb je nog een jaar om aan je manuscript te werken en dan kun je dan meedoen. Hey, maar volgens mij was het dat nog niet voor wat betreft de weggeefdingen, hè? Want jij houdt niet op.
Ik voel me echt Oprah, you get a car, you get a car. die schrijfcursus is natuurlijk niet mijn main baan. Mijn main baan is acquirerend redacteur bij HarperCollins. Dus ik heb 3 van mijn lievelings Nederlandse, van de oorspronkelijk Nederlandse schrijvers, boeken die ik mag weggeven.
Wauw, 3 boeken gewoon.
Ja.
En is dat dan 3 boeken voor 1 persoon of 3 boeken voor 3 personen?
Dat is een goeie. Dat laat ik aan jullie. Ik heb het als een pakketje van 3 boeken samengesteld, maar ik kan natuurlijk prima ook naar 3 mensen toe.
Nou, gaan we eens even over nadenken hoe we dat gaan doen. Ja. Lees vooral de post bij deze aflevering op Instagram, want daar staat alle informatie verder in. En daar staat ook de vraag die je even moet beantwoorden om kans te maken op dit toffe pakketje. Hebben wij nog meer vragen, Kim?
Nee, ik ben weer helemaal gemotiveerd om weer met al deze informatie aan de slag te gaan. En, leuk gesprek zo in ieder geval.
Jij gaat dadelijk een pitch typen, hè?
Sst.
Nou ja, dat is wel. Ik ben wel bijna weer op dat punt ook. Ik ben nu voor de zoveelste keer heb ik het weer herschreven. En ik ben nu echt met de laatste loodjes bezig. Dus ik ben wel. Dat ik denk, oh ja, nu ga ik ook vast even nadenken over die mail die ik erbij stuur. En
leuk.
Hoe ga ik dat doen? Dus dit is wel perfecte timing.
Nou, dan zie ik ze wel tegemoet.
Ja, je hoort van ons.
Oké. Dus dankjewel Lisanne, super leerzaam en heel gezellig.
Ja. Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
En voor onze luisteraars, tot volgende week.
Tot volgende week.
Super leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast te blijven maken? Dan kun je doneren via petjeaf.com/schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op iTunes of Spotify help je ons hoger in de lijsten te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te vinden.
Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. @Kim_Linsen_auteur en @Emmy de Vries.